Adam, waar ben je? Adam, mijn zoon. Adam, waar ben je? Kom maar gewoon. Adam, waar ben je?
In de podcast Adam, waar ben je? Zet Monsieur Mutsaerts het katholieke geloof in begrijpelijke taal uiteen en legt uit waarom het vooral in onze tijd relevant is. God reikt ons de hand en vraagt ook ons, net als een Adam, nadat deze zich van God had losgemaakt, waar ben je? Wat moet je nou zonder mij? Ik wil jouw geluk. Ik heb de routekaart voor jouw leven. De podcast laat zien dat het geloof je helpt het doel van een mensenleven te achterhalen en hoe je dat doel kunt bereiken.
Adam, waar ben je? Kom maar gewoon. Adam, waar ben je? Ik mis je zo. Adam, waar ben je? Adam, mijn zoon.
Vrienden, welkom bij wederom een nieuwe aflevering van Adam, waar ben je? Het einde van de serie begint in zicht te komen. Het lijdensverhaal, daar sloten we de vorige week mee af. En na het lijden naar Goede Vrijdag, compassie, u weet het, hè, de verrijzenis. En ik ga weer uit van het Marcus-evangelie. We gaan er makkelijker uit van Matthäus en Johannes. Laat ik Marcus eens nemen. De verrijzenis. De lakmoesproef van heel het geloof. Als Christus niet verrezen is, ja, dan is heel ons geloof zonder grond. Heeft het niets te betekenen, mag je de Bijbel in de open haard gooien. Is dat niet wat rigoureus? Nee, Paulus zegt het zelf, hè. Als Christus niet verrezen is, ja, en jullie hechten toch nog waarde aan die Jezus, dan zijn jullie echt hele trieste figuren. Maar zo is het niet, weet Paulus, hè. In een moderne wereld, vol skepsis, klinkt het verhaal van iemand die uit de dood opstond. Ja, voor velen klinkt dat toch als een sprookje. En toch is dit precies de kern van het evangelie. Ook van Marcus uiteraard. Daar lezen we hoe Jezus van Nazareth, die gekruisigd was, gestorven, op de derde dag leeft. Voor de eerste getuigen was dat even onwaarschijnlijk en ongelooflijk als het dat het voor ons vandaag is, hè? Ze kwamen bij het graf, met gebogen hoofden en rouw in het hart. Nee, niet met verwachtingsvolle gezang van Pasen op de lippen. En juist die mismatch tussen verwachting en werkelijkheid maakt de opstanding zo krachtig. Hè? Het is een goddelijke doorbraak die alle menselijke logica tart. Een felle lichtstraal doorbreekt de duisternis van een rotstombe. Het beeld van het lege graf op die vroege paasmorgen. En wanneer drie vrouwen in alle vroegte naar Jezus' graf gaan om hem de laatste eer te bewijzen, het lichaam te balsemen enzovoorts. Ja, ze verwachten eigenlijk niks bijzonders. Wat staat er? Het is heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang. Wanneer deze drie vrouwen met geurige olie naar de tuin komen om een dode te balsemen. En hun gesprek onderweg, waar gaat het over? Nou, alledaagse zorgen. Zoals, wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf wegrollen? Ze bereiden zich voor op een verdrietige, maar een gewone taak, het lichaam van hun geliefde meester te verzorgen. Maar in plaats van de koude stilte van de dood vinden ze een open graf en een hemelse boodschapper in een wit gewaad, zoals Marcus het letterlijk zegt. En vanaf dat moment staat de wereld op zijn kop. Want wat begonnen als een routineus rouwritueel, het mondt uit in pure verbijstering en vreugdevolle verwondering. Ik volg Marcus verder op de voet en onderzoek de betekenis van Jezus' verrijzenis binnen de context van het evangelie en ook voor de betekenis voor ons vandaag de dag. Thema's als het wonder dat zich uit in het gewone en de overwinning van het leven op de dood, de verrassing van waarheid en de radicale hoop, ja, Ja, die zullen ons leiden. Opvallend in het laatste hoofdstuk van het Marcus-evangelie, want daar hebben we het over, is hoe de opstanding in alle stilte en eenvoud plaatsvindt. Het is het hoogtepunt van heel het leven van Jezus. Stilte, eenvoud. Geen bliksemschicht voor het Sanhedrin of een triomftocht door de straten van Jeruzalem, maar een verschijnsel. Aan de marge van de samenleving. Een drie eenvoudige vrouwen bij een leeg graf in een tuin, in een begraafplaats. God kiest ervoor zijn grootste wonder te onthullen in de vroege ochtend van een alledaagse dag, bijna verborgen voor de wereld. En dit onderstreept het principe dat het buitengewone schuilt in het gewone. Dat zie je telkens, hè. Denk bijvoorbeeld aan de Eucharistie, waarin het komt. Christus ten volle aanwezig, het buitengewone Christus zelf en zoiets gewoons als brood. Nee, de wereld zal nooit omkomen door gebrek aan wonderen, maar wel door gebrek aan verwondering. Chesterton heeft dat ooit eens opgemerkt en het is waar. En die ochtend werden de vrouwen juist uit hun gebrek aan verwondering wakker geschud. De evangelie benadrukt de gewone gang van zaken. Het noemt de vrouwennamen. Maria, nog een vrouw die Maria heet, en Salome. Het noemt het tijdstip van de zonsopgang, de zorg om de zware steen. Alles ademt eigenlijk normaliteit, totdat God ingrijpt. De steen is weggerold nog voor de vrouwen aankomen. Als om te zeggen, nee mensen, dit is geen mensenwerk. En de eerste reactie, wat is die? Geen gejubel, maar ontsteltenis. De vrouwen schrokken verschrikkelijk bij het zien van de engel. Het wonder breekt in op hun gewone werkelijkheid en overweldigt hen. God had al in stilte gehandeld voordat zij er waren. De opstanding, de verrijzenis uit de dood, vond plaats zonder dat er één mensenoog getuige van was. Overigens, als er iemand bij had gestaan, wat zou die dan gezien hebben? En zo is het grootste feit van het christelijk geloof eerst een verborgen wonder in de vroege ochtendstilte. En daarmee leert Marcus ons dat het heilige zich niet beperkt tot het spectaculaire. Dat denken wij vaak, hè, dat God met macht en kracht ons komt overweldigen. Nee, helemaal niet. De engel zegt trouwens, hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je hem zien. Jezus ontmoeten in Galilea betekent hem vinden te midden van, daar heb je het weer, het dagelijks leven, in de vertrouwde omgeving waar zijn volgelingen gewoon vandaan kwamen. De verrezen Heer is niet gebleven bij het graf of als een ver visioen. Nee, hij keert terug naar hun eigen omgeving. Het wonder van Pasen is daarmee niet slechts in historisch curiosum van lang geleden, maar een nieuwe, levendige aanwezigheid hier en nu, midden in onze werkelijkheid. Want voor ons vandaag ligt hier een bemoediging. Juist in het alledaagse leven kan God onverwacht aanwezig zijn. Nou, eerlijk gezegd, elke zonsondergang herinnert ons eraan. Elke nieuwe morgen is als een kleine echo van die paasmorgen, hè, een uitnodiging tot verwondering. En wie met gelovige ogen kijkt, die ziet dat er in de simpelste momenten een glimp van Gods geschenk te vinden is. Hoezeer onze skepsis dat ook wil ontkennen. He, wij zeggen vaak eerst zien dan geloven. Jezus zegt het andersom, hè? Eerst geloven en dan ga je het zien. De boodschap van de engel die daar aanwezig is, die is kort, maar is ook revolutionair. Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier. Dat zijn nogal woorden. Met die woorden wordt de grootste angst van de mensheid op zijn kop gezet. De dood, die tot dusver altijd onoverwinnelijk leek, die heeft op deze morgen verloren. Jezus leeft. Het graf, het symbool toch van het einde en verlies, dat is leeg, of beter gezegd, vol van nieuwe hoop. In Jezus' lege graf ligt de dood zelf verslagen achter. Gelaten daar. Wat voor mensen ondenkbaar was, hè? Opstaan uit de dood. God heeft het toch gedaan. En hier zien we het hart van het evangelie. Leven triomfeert over de dood. En deze overwinning is overigens zowel lichamelijk als geestelijk. Jezus stond daadwerkelijk op met een verheerlijk lichaam. Hoe we ons dat moeten voorstellen, weten we niet. Maar hij was niet meer daar, hè? Je ziet dat ook in de film van The Passion of the Christ. Hè? Jezus in het graf ligt, bedekt door die doek. Ineens zakt die doek weg. Hij is weg. Hij is niet meer daar. Marcus vertelt niet precies hoe dit gebeurde. Dat mysterie dat laat hij ongemoeid. Maar de realiteit is duidelijk. Het graf kon hem niet vasthouden. Elders in de Bijbel, dat lezen we bij Paulus, hè, die zegt spottend: dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel? Hè, op paasmorgen krijgt die retorische vraag antwoord. Die angel is weg. De zogenaamde zekere overwinning van de dood is ongedaan gemaakt. De verrezen Jezus bewijst dat leven het laatste woord heeft. De dag van de verrijzenis is de dag dat de dood stierf. Op Goede Vrijdag zagen Jezus' volgelingen de macht van het kwaad. Al het kwaad kwam daar bij elkaar. Hè. Jezus absorbeerde het allemaal. Geweld, agressie, verlating, verraad. Noem allemaal maar op. De macht van het kwaad en de dood. In alle hevigheid zagen ze dat op Goede Vrijdag, toen Jezus aan het kruis stierf. Het leek de totale nederlaag. Maar dan de derde dag toont de paradox van Gods reddingsplan. Juist door de dood heen wordt de overwinning behaald. De engel zegt nadrukkelijk dat de leerlingen en Petrus naar Galilea moeten gaan om Jezus te zien. Dat is een raar zinnetje. De leerlingen en Petrus. Dat kleine zinnetje en Petrus is veelzeggend. Uitgerekend Petrus, die Jezus kort daarvoor nog verloochend had en in schuld en wanhoop was weggezakt, juist hij krijgt expliciet te horen dat er nog hoop voor hem is. De verrezen Heer biedt een nieuw begin, zelfs aan wie gefaald hebben. En dit illustreert de rijkwijde van de overwinning. Het is niet alleen een triomf over het fysieke sterven, ook dat, maar ook over schuld, wanhoop en zonde. Het lege graf betekent dat geen situatie zo doods is of er kan nieuw leven ontspruiten. De eerste christenen begrepen dat als Jezus leeft, alles anders wordt. En ze verkondigden dat zijn verrijzenis eens en voor altijd heeft afgerekend met de macht van de dood. Het is het fundament van het christelijk geloof. Zonder verrijzenis geen christendom. Punt. Zonder verrijzenis geen christendom. Voor gelovigen is dit een onuitputtelijke bron van vreugde. Jezus, die men lief heeft, nee, die is niet dood, hij leeft. En omdat hij leeft, krijgt ook ons leven een nieuwe horizon. Maar zelfs voor ongelovigen staat hier iets op het spel, volgens mij. Want als dit waar is, dan is de werkelijkheid heel anders dan men dacht. Dan is er meer tussen hemel en aarde dan de kille zekerheid van de dood. De opstanding daagt de schijnbare vanzelfsprekendheid van de dood uit. Hè. Opeens is er een opening waar wij dachten dat de muur van het graf dicht en ondoordringbaar was. Maar wat staat er? De steen is weggerold. Niet alleen voor Jezus, maar ook om ons een doorkijkje te geven naar wat God in petto heeft voor ons. En het lege graf laat een glimp zien van een nieuw bestaan, waarin het leven uiteindelijk het definitieve overwinningslied zingt. De verrijzenis van Jezus uit de dood confronteert iedereen met een waarheid die zo ongewoon is dat ze bijna te groot is om te geloven. En Marcus laat zien dat zelfs de eerste getuigen moeite hadden om het te bevatten. Want nadat de vrouwen het lege graf ontdekten, ze vluchtten weg. En wat staat er dan? Bevangen door angst en schrik. En daarom zeiden ze aanvankelijk niets tegen niemand. Het evangelie eindigt hier in de oudste manuscripten. Het is een cliffhanger van verwarring en ontzag. Alsof Marcus wil zeggen: deze waarheid is zo groot dat ze even moet bezinken. Maar dan het vervolg. In het vervolg beschrijft Marcus hoe Jezus aan Maria Magdalena en anderen verscheen. Opmerkelijk genoeg geloofden de leerlingen hun getuigenis eerst helemaal niet. En pas toen Jezus zelf bij hen kwam, aanvaarden ze het ongelooflijke. Met andere woorden, ze reageerden aanvankelijk net zo sceptisch als iemand vandaag de dag dat zou doen. Hè? Dit was geen verzinsel dat gretig omarmd werd. Het was een waarheid die iedereen overdonderde. En ook hier zit er weer een paradox in deze waarheid. Men verwacht een dode Jezus en een afgesloten graf, maar kreeg een levende Heer en een open deur. De waarheid bleek anders te zijn dan de aannames van vriend en vijand. Voor de Romeinse machthebbers en ook voor de religieuze leiders was het graf van Jezus het sluitstuk. Ze plaatsten een zegel en waakten erover alsof ze de waarheid konden begraven. Maar de waarheid rolde letterlijk de steen weg. Voor de verdrietige volgelingen was de waarheid haast te mooi om waar te zijn. Ze durfden het eerst ook niet te geloven. Maar laten we eerlijk zijn, hoe herkenbaar is dit voor ons? We leven in een tijd waarin we geleerd hebben ons te wapenen tegen teleurstelling. Wat zeggen we, als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het dat waarschijnlijk ook. Aldus het cynisme. Maar de vereistenis keert dat om. Juist omdat het zo mooi is, kon het waar zijn. Het draagt het signatuur van een goede God die groter is dan ons cynisme. Waarheid kan ons verrassen. We zijn vaak geneigd te denken dat alleen het alledaagse en voorspelbare waar kan zijn. En ja, dat iets buitenissigs per definitie verdacht is. En toch accepteren we in fictie en fantasie de wildste dingen, terwijl we van de werkelijkheid verwachten dat die zich aan onze beperkte logica houdt. De waarheid is soms vreemder dan fictie, hè? Juist omdat fictie is afgestemd op onze verwachtingen, terwijl de waarheid daar niet aan gebonden is. Met de verrijzenis van Jezus dringt een waarheid onze wereld binnen die niet uit menselijk wensdenken is geboren, maar die wel ons diepste verlangen vervult. En dat maakt haar tegelijkertijd verwarrend en aantrekkelijk. Voor mensen die worstelen met geloof biedt deze verrassende waarheid een uitnodiging. Durf open te staan voor de mogelijkheid dat niet alle kaarten van de werkelijkheid al op tafel liggen. De eerste leerlingen moesten hun twijfels opgeven toen de levende Jezus voor hen stond. Levende Jezus, we hebben toch met eigen ogen gezien dat hij op gewelddadige wijze aan zijn eind is gekomen. En nu staat hij voor hen. Kijk, onze generatie heeft die directe ervaring natuurlijk niet, hè? Maar we hebben wel hun getuigenis. En we zien de verandering die deze waarheid teweeg bracht. Want het deed wat met hen, dat was zo overduidelijk. Er moest iets gebeurd zijn. Niet een verzinsel, dat brengt niets teweeg. Dezelfde apostelen die aanvankelijk weigerden het nieuws te geloven, die trokken vervolgens de wereld in om het te verkondigen. Ook al ging het ten koste van eigen leven. Dit moet verteld worden, zo wisten zij. En dat doet vermoeden dat ze werkelijk overtuigd waren van deze waarheid. En Marcus lijkt aan de lezer te vragen: wat doet u met deze verrassende waarheid? Wat doe jij ermee? In een cultuur die alles bevraagt, mogen we ook onze eigen sceptis bevragen. En misschien ontdekken we dan dat er meer waarheid en hoop is dan we durfden te dromen. Als het kruis de wanhoop van de mensheid belichaamt, dan is het lege graf het teken van onstuitbare hoop. Geen duisternis is zo donker of er kan een morgenlicht doorheen breken. Dat is de radicale boodschap van Pasen. Christelijke hoop is per definitie tegen de verwachtingen in. Op de eerste paasmorgen krijgen mensen die alle hoop hadden verloren toch opnieuw hoop. Hoop betekent hopen wanneer alles hopeloos lijkt. En die paradox zien we ook bij de leerlingen. Juist op het moment dat zij dachten dat alles voorbij was, grijpt God in. Hoop begint waar menselijk gezien geen hoop meer is. En deze hoop, dat is geen goedkope optimistische slagzin of wat dan ook, die moeilijkheden bagatelliseert. Integendeel, ze erkent ten volle de realiteit van het lijden en het kwaad. Dat doet ze niks aan af. Lijden is pijnlijk. Kwaad is ernstig, maar het stelt daar een grotere realiteit tegenover. Hoop is in wezen de rebellie tegen de tirannie van de wanhoop. Het is een in die zin opstandig vermogen. Het durft de blijven verwachten tegen alle verwachtingen in. De eerste christenen werden juist gekenmerkt door een bijna dwaze vreugde te midden van vervolging en tegenspoed. Gedreven door de zekerheid dat de dood niet het einde is. En wie deze hoop heeft, kan zelfs in tranen toch stand houden, omdat hij weet dat er uiteindelijk een ommekeer komt. De verrijzenis geeft reden om te volharden, zelfs als de wereld donker lijkt. Het evangelie van Marcus eindigt met een opdracht die klinkt als een explosie. Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping. Gaat uit over de hele wereld met 12 man. En toch, ze hebben het gedaan. Wat begint als een rustig verhaal over een timmermanszoon in Galilea, eindigt als een kosmisch manifest. Deze boodschap is niet alleen voor de mensen van toen, maar ook voor nu. Niet alleen voor toen in Israël, maar voor de hele schepping. Niet slechts een vroom advies, maar een revolutionair bevel. En alsof dat nog niet genoeg is, volgen er wonderlijke tekenen. Demonen worden verdreven, slangen kunnen je niets doen. Vergif heeft geen vat meer op je, zieken genezen door een hand op het hoofd. In een wereld die gewend is aan grafstenen en eindigheid, klinkt hier een oproep tot onmogelijke daden en de merkwaardige belofte dat het gewone mensen zullen zijn die ze verrichten. Ook dat is iets om over na te denken. Ook hier zie je weer dat het christendom, het is een soort avontuur, dat is het altijd. Zie je het in het licht van een ridderlijk avontuur. Het evangelie, nee, het is geen ontsnapping aan de wereld, maar een aanval op haar leugenachtigheid. Jezus roept zijn leerlingen niet op tot afzondering, contemplatieve afzondering, maar tot een luidruchtige mars door de wereld. En niet om een fluisterend compromis te brengen, maar heldere, klinkklare, heldere waarheid. En wat is die waarheid? Het koninkrijk van God is nabij. En dat betekent dat dood, leugen, zonde en angst niet het laatste woord hebben. Tenminste, als je de bereidheid hebt je te bekeren. Dat wil zeggen, de bereidheid hebt om in te zien dat je je leven anders moet inrichten. De opdracht, het is meer een bevel, om erop uit te trekken, die is radicaal. Omdat het niet vraagt om voorzichtigheid, maar om geloof, om vertrouwen. Vertrouwen dat deze boodschap, hoe dwaas ze ook klinkt in de ogen van de wereld, sterker is dan de machten die haar willen tegenhouden. En ook hier zien we een laatste paradox, namelijk dat juist wat zwak lijkt, een boodschap over liefde, vergeving, verrijzenis, dat zet de wereld op zijn kop, dat laat de wereld op zijn grondvesten trillen. In de laatste zin van het evangelie van Marcus staat een subtiele, maar krachtige zin. De Heer werkte met hen mee en bevestigde zijn woord door de tekenen die ermee gepaard gingen. Niet de tekenen gingen hen vooruit of de wonderen kwamen eerst, nee, ze volgden. De leerlingen gingen met knikkende knieën en misschien op weg, dat is te begrijpen, maar tegelijkertijd met een vast geloof. En daarna gebeurt het verwonderlijke. Het is niet zo van eerst gebeuren wonderen en nu dan, dat geeft ons moed en vertrouwen. Het is andersom. Heb geloof, dan zul je wonderen gaan zien. Hier schuilt een diepe waarheid. Het geloof is niet het resultaat van een bewijs, maar de bedding waarbinnen het bewijs zichtbaar wordt. En dat is vandaag de dag niet anders. In een tijd waarin veel mensen roepen om bewijs voordat ze geloven, eerst zien en dan geloven, zegt het evangelie, en ik herhaal het nog maar, geloof, dan zul je het gaan zien. Ga eerst, verkondig, leef het evangelie, getuig ervan, en zie dan wat er gebeurt. Het wonder volgt op gehoorzaamheid, op de wil van God doen. Het geloof is zijn sprong, niet in het duister, maar in het licht dat je nog niet helemaal kunt zien. In onze wereld vol informatie, meningen, algoritmes, wat is het allemaal? Daar klinkt Marcus als een geluid uit een totaal andere wereld. Maar juist daarom is het zo belangrijk. De opdracht van Jezus daagt ons uit om de veilige kring van ons eigen gelijk te verlaten en de wereld in te stappen met een boodschap die groter is dan wij zelf. Niet omdat wij zo overtuigend zijn, maar omdat Hij leeft. En voor de gelovigen betekent dit: het geloof is niet bedoeld om in een hoekje van je hart te bewaren, maar om het eruit te laten barsten als een bron van leven. De wereld is dorstig en wie gelooft heeft levend water te bieden. En voor de ongelovigen betekent het: hier wordt iets verkondigd dat niet onbeleefd applaus vraagt, maar om een beslissing. En dat voelen zij ook wel. Niet om de kerk gelijk te geven dat hij gelijk moet krijgen, maar omdat Christus leeft. En als hij leeft, ja, dan verandert alles. Dan is er vergeving mogelijk. Dan is er waarheid die bevrijdt. Dan is er leven dat sterker is dan de dood. Wat Marcus in zijn slothoofdstuk laat zien, is geen afsluiting. Het is een begin. De hemelvaart is geen vlucht uit de wereld, maar de troonsbestijging van de koning, van waar hij zijn leerlingen mede uitzendt om zijn werk voor te zetten. Wat doen ze? Ze preken, ze verkondigen. Hij werkt mee. Ze spreken. Hij bevestigt. Het christendom is daarmee geen religie van afwachten tot de hemel, maar een levenshouding van meedoen met de hemel die nu al doorbreekt. Het slotakkoord van Marcus is bepaald niet boterzacht. Het is een opzwepend begin van een geloof dat de wereld uitdaagt, inspireert en wakker maakt. In een tijd die soms vastloopt in twijfels, doemdenken en zelfgerichtheid, roept dit evangelie op tot actie, tot verwondering en moedige hoop. Onze huidige cultuur vermengt vaak cynisme met een oppervlakkig soort hoop die niet durft te diep te gaan. We hopen op vooruitgang, maar we vrezen teleurstelling. Dus houden we onze verwachtingen maar laag. De verrijzenis van Jezus daagt die houding uit. Die zegt: durf wel groot te hopen. Niet omdat mensen zo geweldig zijn, maar omdat God dat wel is. En hij is er ook nog. Het graf is leeg. Dat betekent dat geen situatie ooit totaal uitzichtloos is. Voor niemand. Ook niet voor Petrus. Ook niet voor de 100 man. Zelfs niet voor Judas, als hij maar om vergeving had gevraagd in de hoop en vertrouwen dat hij het zou krijgen. Voor iemand die gelooft in de verrezen Heer is zelfs de dood slechts een deur naar nieuw leven. En dat besef geeft een nederige, maar onweerstaanbare moed. Het heeft ervoor gezorgd dat gelovigen door de eeuwen heen liederen van hoop hebben gezongen, te midden van de nacht van beproeving. En het nodigt ook sceptische tijdgenoten uit om opnieuw te ontdekken wat echte hoop betekent. Niet een naïef ontkennen van problemen, maar een ongekende kracht om vol te houden en te verwachten dat het laatste woord aan het licht en het leven is en niet aan de duisternis. Het getuigenis van Marcus laat ons een Christus zien die werkelijk is verrezen. Marcus zou heel zijn evangelie niet geschreven hebben als Jezus niet was verrezen. Waarom zou hij? Dan hebben we het over een idealist die op een tragische manier sterft. Maar die verrijzenis maakt alles anders, zet alles in een ander licht. We hebben gezien hoe die ene paasmorgen vol paradox en verwondering zit en hoe de echo ervan klinkt tot op de dag van vandaag. Wat betekent de opstanding van Jezus in onze tijd? 1, ik zal het u zeggen, hoop. Dat er geen situatie ooit volledig hopeloos is. Zelfs te midden van wanhoop kan God een nieuw begin geven. En de opstanding die moedigt ons aan te volharden en te blijven verwachten, hoe donker het ook is. 2, het betekent ook dat ultieme waarheid bestaat en voor iedereen geldt en niet iets subjectiefs is. Nee, die bestaat en die zegeviert. Leugens en dood konden Jezus niet vasthouden. Het licht brak door. In een tijd van relativisme, ieder zijn eigen waarheid, biedt het lege graf een solide ankerpunt, een eikpunt. Er is een waarheid die verrassend is, maar betrouwbaar. En dan de derde. Het betekent dat het leven Het zal winnen van de dood. Jezus' verrijzenis is de eersteling van de nieuwe schepping. Het garandeert dat liefde en goedheid blijvend zijn en dat ons aardse leven niet zinloos eindigt in het niets, maar door God verlost en vernieuwd kan worden. En dan 4, dat de dood zijn absolute heerschappij heeft verloren. We hoeven niet langer in de slavernij van angst en zonde te leven. De dood is van een ongenaakbare tiran veranderd in een verslagen vijand. In Christus is de angel eruit gehaald en heeft de dood niet het laatste woord. Het is wat de psalmist zegt, nadert tot God en hij zal tot u naderen. Biedt weerstand aan het kwaad aan de duivel en hij zal zich van u verwijderen, juist omdat Christus overwonnen heeft. De verrijzenis van Jezus blijft daarmee ruim 2000 jaar na die vroege morgen in Jeruzalem een bron van diepe vreugde en verwondering en zet aan tot denken en tot danken. Voor twijfelende biedt ze onverwachte perspectieven. Als dit ene grote wonder waar is, dan is de wereld niet afgesloten en zinloos, maar open naar hierboven toe, hè? Naar het hemelse. En voor gelovigen is het het kloppende hart van het bestaan, de reden dat ze hopen tegen alle wanhoop in, de reden dat ze lief hebben en geloof houden in het aangezicht van de dood. Zoals de vrouwen bij het lege graf mochten ontdekken, is God groter dan ons grootste probleem. Het wonder van Pasen laat ons zien dat de donkerste nacht kan veranderen in een stralende ochtend. En die realiteit, hoe paradoxaal ook, vormt het stralende middelpunt van het katholiek geloof en een blijvend teken van hoop voor de wereld. Adam, waar ben je nu zonder mij? En ook hier blijkt maar weer, nee, God laat ons niet alleen. Hij is er ook vandaag de dag nog, dankzij die verrijzenis.
Adam, daar ben je, Adam, mijn zoon. Adam, daar ben je, kom maar gewoon.
U luisterde naar Adam, waar ben je? Een podcast met monsieur Rob Mutsaerts, hulpbisschop van Bisdom Den Bosch. Door de heldere uiteenzetting van het katholieke geloof is de podcast geschikt voor beginners, maar ook voor gevorderden die het allemaal weer eens op een rijtje willen zetten.
Kom maar gewoon, Adam, daar ben je, mijn eigen kind. Adam, kom, blijf nu, je wordt door mij bemind.